Deze vierde en laatste overdenking zou ik graag de draad willen opnemen waar we de vorige maal zo wat gestrand zijn. En dat is bij het gesprek tussen David en koning Saul. Dat kunt u vinden in vers 32 tot vers 37. Ik ga nu niet meteen voorlezen. Straks lezen we stukje per stukje doorheen wat ons nog rest. Maar u zult zich misschien nog herinneren dat we toen geëindigd zijn bij de logica van het geloofsvertrouwen van David, dat in schril contrast stond met het beredeneerde, nuchter ongeloof van koning Saul. Saul, die zag, om het met de woorden van prediker te zeggen, enkel nog wat onder de zon was, terwijl David geleerd had wat rondom hem gebeurt, te zien vanuit de hemelsperspectief, vanuit Gods perspectief. En wie David hier zo van nabij volgt in deze verhaalde geschiedenis, die ziet levensveranderende kennis van God in actie. En het is voor het eerst in vers 37 dat de heerlijke naam van Israëls God hier vermeld wordt. En dat is de naam, zoals u allen weet, waarmee God zich bekend maakt aan Mozes in de brandende braamstruik. Ik lees u kort voor in Exodus 3, vanaf vers 13. En Mozes zei tegen God: zie, wanneer ik bij de Israëlieten kom en tegen hen zeg: de God van uw vader heeft mij naar u toegezonden, en zij mij zeggen: wat is zijn naam? Wat moet ik dan tegen hen zeggen? God zei tegen Mozes: ik ben die ik ben. Ook zei hij: dit moet je tegen de Israëlieten zeggen: ik ben heeft mij naar u toegezonden. Toen zei God verder tegen Mozes: dit moet je tegen de Israëlieten zeggen: Yahweh, de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, geeft mij naar u toe gezonden. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam ter gedachtenis van generatie op generatie. Kijk, David, die begrijpt dat hij gezalfd is door Yahweh, de verbondsgod van Israël, die trouw is aan de beloften die hij gemaakt heeft aan de aartsvaders. David, die begrijpt dat de aarde waarop dat zijn voeten staan, dat hij door Yahweh bestemd is, beloofd is voor zijn volk. David, die gelooft dat naar zijn belofte de vijanden van Gods volk door Yahweh voor hen uitgedreven zullen worden. Kortom, David, die weet wie hij is en wat het volk waartoe hij behoort onderscheidt van alle volken. Alles wat hij onderneemt, dat kent zijn motivatie in zijn identiteit in Yahweh, de verbondsgod van Israël. Hij kent zijn voorgeschiedenis en hij weet uit ervaring, zoals we de vorige maal overdacht hebben, waartoe Yahweh in staat is. En het is door die naamreputatie van Yahweh dat David bereid gevonden wordt om vol vertrouwen Goliath tegemoet te treden. En het enige wat hem eigenlijk nog ontbreekt, is de goedkeuring krijgen van koning Saul. En dat kunt u lezen in het tweede gedeelte van vers 37. Dan vinden we dat koning Saul zegt tot David: ga heen, Yahweh zij met je. En nu David groen licht krijgt van Saul, ja, dan denk je dat de actie waar we nu al 3 weken op zitten te wachten, dat die nu spoedig gaat beginnen. Maar zoals u merkt, volgt er nog een korte onderbreking. Koning Saul die heeft nog wat militair strategisch advies in petto voor David. Ik lees u vers 38. Vervolgens kleedde Saul David met zijn eigen kleren, zette een bronzen helm op zijn hoofd en deed hem een maliënkolder aan. David gordde zijn zwaard aan over zijn kleren en wilde gaan, maar hij was ongeoefend. Toen zei David tegen Saul: ik kan hierin niet lopen, want ik ben ongeoefend. En David deed ze weer uit. Ja, Saul, die wil David hier militair uitrusten zoals zijn tegenstander uitgerust is. Met een helm, een zwaard en een maliënkolder. En dat is toch opnieuw veel zeggen, want koning Saul, zoals je weet, was de koning die het volk gevraagd had voor hen om hen voor te gaan in de strijd zoals de koningen van de omliggende volken. Ja, zijn naam betekent ook letterlijk: je hebt erom gevraagd. En in heel Israël God alleen, koning Saul en Jonathan een metalen wapenrusting zoals die van de Filistijnen. Dit was de wapenrusting waarmee de koningen van de volken eveneens ten strijde trokken. We zien dat koning Saul bereid is om David zijn persoonlijke wapenrusting te geven. Dat is toch eigenlijk wel een beetje ironisch. Blijkbaar dringt het niet tot Saul door dat zijn koninklijke wapenrusting, die hem zelf helemaal niet geschikt maakt om Goliath te bevechten, dat hij ook David geen enkele dienst kan bewijzen. Saul, die ziet enkel wat voor ogen is. En dan is er volgens hem maar één mogelijkheid. David, die kan enkel zegevieren zoals de wereldse koningen hun vijanden overwinnen door militaire macht, technologie en tactiek. Ja, opwekking 456 behoort absoluut niet tot Saul zijn repertoire. Niet de macht van wapenen, niet de kracht van mensenhanden. Onze kracht is de naam van de Heer. Opwekking 456 is ook toevallig gebaseerd op een psalm van David, namelijk psalm 20. Een psalm waarin de naam van de Heer voorop staat, zoals we hier ook bij David zien. Ja, David, die legt al zijn eieren, of zal ik zeggen zijn gladde stenen, in het mandje van de naam van Yahweh. En ik geloof dat David hier de koning niet wil schofferen en Sauls uitrusting uit beleefdheid aantrekt, om hem duidelijk te laten zien dat hij daar geen enkele baat bij heeft. En ook hier zetten de kinderbijbels en de zondagsschoolprenten ons weer op het verkeerde been, want het gaat er hem niet om dat Saul een extra large heeft en David een extra smal. Dat Saul zijn naam als een soepkom is op Davids hoofd en dat zijn emaliënkolder valt op zijn sandalen omdat hij veel te groot zou zijn. U mag van Saul veel zeggen, maar hij is toch geen idioot. Moest David op het zicht daar al niet in passen, dan had koning Saul zich toch niet belachelijk maken met David de koninklijke wapenrusting aan te trekken en hem zo mee onder de mensen sturen. Dat geloof je toch zelf niet? Nee. David is gewoon geen getrainde kampvechter als Goliath, die van zijn jeugd af aan geoefend was om zich te bewegen in een dergelijke outfit. En dat is het punt. David die is ongeoefend om daar goed mee overweg te kunnen. Nu om nog even terug te keren op het feit dat Saul David zijn koninklijke wapenrusting overhandigt. We zullen zien dat Jonathan iets gelijkaardigs doet in het volgende hoofdstuk. Jonathan, zoals we zullen overdenken, die erkent David als de rechtmatige erfgenaam van de troon in Israël. En als teken van zijn overgave, overhandigt hij zijn wapenrusting aan David. Vandaar dat wanneer Saul hier zijn wapenrusting afgeeft, dit volgens mij hier een onbewuste, maar wel profetische daad is. Want Saul, die doet volgens mij hier veel meer dan hij op dit moment beseft. Hij was het toch die als gezalfde koning van de slagorde van Israël hem moest aanvoeren en als Israëls kampioen Goliath tegemoet treden. Maar hij doet het niet in mensen. En door David nu zijn wapenrusting te schenken, overhandigt Saul alle fysieke kenmerken van zijn koningschap aan David, waarmee hij ook zichtbaar tot uitdrukking brengt dat hij zijn koningschap aan David verspeeld heeft. Want David, die begrijpt wat de plaats van de koning in Israël is. David is de rechtmatige drager van de koninklijke wapens. Hij doet wat Israëls koning hoort te doen, de strijd van Yahweh, strijden. Maar zoals ik al zei, voorlopig is David ongeoefend met het zwaard en hij verkiest zijn vertrouwde wapen, zijn slinger. Ja, David is namelijk een zeer geoefende slingeraar. Jaren heeft hij in de woestijn van Juda dag in dag uit geoefend om er klaar voor te zijn wanneer een leeuw of beer zijn kudde bedreigde. Ja, het is niet dat wanneer dat er gevaar dreigt dat hij ineens in paniek grabbelt naar zijn slinger en zegt, o heren, zo werkt het helemaal niet, broeders en zusters. David die had al duizenden keren met stenen geoefend en hij was er klaar voor. En ik denk dat hier een heel bijzondere les ligt voor ons allemaal. God kan ons niet gebruiken, broeders en zusters, in de dingen waarin wij niet geoefend zijn. In dat verband hoor ik soms zeggen, moet maar niks inzetten. Als je moet getuigen, nee, de Heilige Geest gaat u wel de woorden geven. Heb je het ook al gehoord? Nu, ik weet niet of u weet waarop dat gebaseerd is, maar voor mij is dat weer zo'n schoolvoorbeeld van hoe dat slechte theologie leidt tot een kwalijke praktijk. Want dat is gebaseerd op Matteüs hoofdstuk 10. De Heer Jezus die zijn discipelen voorbereidt op het zendingswerk na zijn opstanding. Wilt u samen met mij lezen? Matteüs hoofdstuk 10, vanaf vers 17. Ik vind het toch belangrijk, broeders en zusters, dat dergelijke misvattingen voorgoed uit de weg geruimd worden. Past u echter op voor de mensen, zegt de Heer Jezus, want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u heeselen. En zowel voor stadhouders als koningen zult u geleid worden om mij tot een getuigenis voor hen en de volken. Dus je ziet dat het wel degelijk bedoeld is met het komende zendingswerk. En dan zegt de Heer Jezus, wanneer zij u echter overleveren, wees niet bezorgd hoe of wat u moet spreken. Want het zal u op dat uur gegeven worden wat u moet spreken. Want niet u bent het die spreekt, maar de geest van uw vader is het die in u spreekt. Dus begrijp je, vrienden, de context waarin dat die bijzondere bijstand aan de apostelen beloofd wordt, is wanneer zij moeten verantwoording afleggen voor de overheden. Als je terecht moet staan, dan hoef je niet te vrezen en dan mag je rekenen op de geest van de vader. En waarom? Omdat de persoon in kwestie daar niet terecht staat, maar God zelf ter verantwoording geroepen wordt door zijn dienaar. Dat is het hele punt. En lieve mensen, dit kan je niet zomaar veralgemenen op u die een keer een getuigenis geeft aan uw buurman. Hé. Petrus schrijft in 1 Petrus 3 vers 15 dat wij altijd bereid moeten zijn tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is. Het woord in de grondtekst hier voor rekenschap is apologia. Ken je dat woord? Apologetiek, geloofsverdediging. Dat is hiervan afgeleid. Dus iedere christen die wordt geacht bereid te zijn om te getuigen van de hoop die in hem is. En wie zich daar niet bewust op voorbereidt en oefent, maar zich verschuilt achter tekst zoals Matteüs hoofdstuk 10, die is naïef en lui. De Heere God die geeft ons ruimte en tijd, vrienden, om die nuttig te gebruiken, om zo klaar te zijn voor het moment van de waarheid. David had al die dagen en uren dat hij bij de schapen van zijn vader was, zijn tijd nuttig gebruikt. He. Hij had geoefend en hij was er klaar voor. Kijk, God kan ons niet gebruiken voor de zaken waarin dat wij niet geoefend zijn. God gebruikt je in de zaken waar jij je op toelegt. Waar leggen wij ons op toe, vrienden? Na een gezegende toespraak was er een van mijn voornaamste leraars die de vraag gesteld werd hoe lang dat hij gewerkt had aan die toespraak. En weet je wat zijn antwoord was? Boy, pak weg 25, 30 jaar. Begrijp je? De toespraak die hij gaf, waar de mensen door gezegend waren, weerspiegelde 25, 30 jaar oefening in wat hij deed. De Heere God kan ons enkel gebruiken in de zaken waar wij ons op toeleggen. Zo eenvoudig is het. En welke talenten of gaven dat je ook mag hebben, vrienden, je oogst wat dat je zaait. Niet meer en niet min. En nu is hier voor David het moment aangebroken dat hij na al die jaren dat hij geoefend en geïnvesteerd heeft in het verborgene, toen niemand hem zag in het veld, en hij gewoon enkel oefende om het goed te kunnen, nu is het moment dat hij mag laten zien. En dat duidelijk zal worden hoe bekwaam hij werkelijk is. En David, vrienden, die kan hier met een gerust gemoed rekenen op God in dit moment van de waarheid. En weet je waarom? Omdat hij zijn deel gedaan heeft. Hij is goed voorbereid. En dat is een zeer comfortabele positie om in te verkeren, vrienden, als je goed voorbereid bent. Dan kun je met een gerust hart vertrouwen op de Heer. Nu, voordat we ingaan op de confrontatie tussen David en Goliath, denk ik is het nog nodig om wat misverstanden en fabels te ontkrachten, willen we beter begrijpen wat er zich hier werkelijk op het slagveld gaat afspelen. Ik kreeg na de eerste overdenking op dit gedeelte een filmpje doorgestuurd, een YouTube-filmpje van Hester. En David was zo'n kleine lilliputter. die met zijn slinger een kiezelsteentje slingert tegen een mastodont van een Goliath, die dan ook pardoes achterover valt. Zoiets was het toch, hè? Nu, ik denk dat de meeste mensen zich zo deze geschiedenis voorstellen. Maar ik wil er toch wel een aantal bemerkingen over maken. Allereerst wil ik toch een keer een beetje dieper ingaan op die reus Goliath zelf. Wat zijn lengte betreft, daar valt nog wel het een en het ander over te zeggen. Want uw vertalingen, die hebben in vers 4 6 L en een span. David merkte al op de vorige maal dat ik voorlas 4 L en een span. Nu, dat geeft zo zijn redenen. En een van de redenen is dit, dat de oudste kopij die we hebben van het eerste boek Samuel, 1 Samuel Q4, uit de Dode Zeerollen, dat hij wel degelijk 4 L en een span vermeldt. En ook Flavius Josephus in zijn geschiedeniswerken, ook hij vermeldt net hetzelfde, 4 L en een span. En de Griekse vertaling van het Oude Testament die het meest gebruikt wordt, het meest geciteerd wordt in het Nieuwe Testament, is de Septuaginta-vertaling, in de dag 200-300 voor Christus, vertaald geworden. Ook die heeft 4 L en een span. Dus, lieve mensen, ik denk dat het toch wel iets is om mee rekening te houden, vooral als je bedenkt dat het verschil in de oorspronkelijke tekst tussen een 4 en een 6, dat twee keer niks is, hè? Dat is een klein streepje, waarvan dat de dikte en de lengte iets verschilt. Het teken die een 4 moet voorstellen, zou je kunnen vergelijken met een omgekeerde muzieknoot. En een 6 is een vlaggenstokje. Dus begrijpt u dat er heel snel een fout kan gemaakt worden door het overschrijven. En toch is het wel heel opmerkelijk. Ik ken geen enkele Bijbelvertaling die dit zelfs in een voetnoot vermeldt. Terwijl dit toch wel heel duidelijke argumenten zijn, denk ik, om ernstig rekening te houden dat het 4L is en een span en geen 6L en een span. Dus, sorry David, hoe mooi dat ook gedemonstreerd hebt met uw rolmeter, 3 meter en. Ik denk dat het 2 meter en 5 is in plaats van 3 meter en. Maar natuurlijk, voor ons lijkt dat niet zo groot. Maar je moet wel bedenken, mensen, dat de gemiddelde lengte van iemand die tijd 1,5 meter, 1,60 meter was. Maar we hebben daar een beetje vertekend beeld van, om de eenvoudige reden dat sinds de Tweede Wereldoorlog, niet alleen de leeftijd van de mens drastisch is toegenomen door de comfortabele, betere levensomstandigheden, maar ook de lengte van mensen drastisch veranderd is. Weet je dat de gemiddelde Japanner van nu nog niet eens mee kan plaatsnemen in een cockpit van een Mitsubishi Zero van de Tweede Wereldoorlog? Hij kan er niet meer in. Dus dat is amper 70 jaar geleden. De lengte van een mens is zeer veranderd en 2 meter en 5 was toch wel echt wel uitzonderlijk groot in Davids dagen. Neemt dat maar van mij aan. Nu, als tweede wil ik ook opmerken dat Goliath, wanneer hij getroffen wordt, in tegenstelling tot wat zichtbaar was in het cartoontje, dat hij niet achterover valt, maar wel voorover valt. Misschien verwacht je, hè, ergens normaal dat hij achterover valt, maar hij valt voorover. Dat kunt je lezen in vers 49. En het wordt des te opmerkelijker als je gaat beseffen welke gevreesd en dodelijk oorlogswapen een slinger wel is. We hebben daar geen idee van. Maar je kunt lezen in het boek Richter in al in hoofdstuk 20, dat de legers van Israël uitgerust waren met meerdere afdelingen slingeraars. Later in Davids dagen zijn er afdelingen boogschutters en afdelingen slingeraars. En de specialisten, merkwaardig genoeg, in de dagen van David waren de Benjaminieten, ja, Saul zijn familie. Kunt u lezen in 1 Kronieken hoofdstuk 12. Zelfs Alexander de Grote had afdelingen slingeraars. En die waren befaamd. Ze konden tot op 400 meter doelen treffen. Slingeraars die echt goed geoefend waren, die konden bewegende doelen raken en die waren zelfs in staat om een vogel uit de lucht neer te halen in zijn vlucht. En de slinger waar David gebruik van maakt, die werd ofwel vervaardigd uit wol, wat dat voor de hand liggend is, denk ik, van een schaapherder, ofwel uit leder. En als je die zo dubbel nam, dan kon die gemakkelijk 80 centimeter naar een meter lang zijn. En de snelheid dat een geoefende werper kon meegeven aan zo'n projectiel was tussen de 200 en 240 kilometer per uur. Als je dan bedenkt dat zo'n steen geen kiezelsteentje is, maar de grote heeft minimum van een biljartbal en meest gebruikelijk in de dagen van David van een tennisbal. En gewicht heeft van minimum 150 gram tot 350 gram, afhankelijk van de steensoort. Dan moet je niet verwonderd zijn, denk ik, dat de impact van zoiets 3 tot 5 maal meer is dan nodig is om de schedel van een mens te doorboren. Toch wel een dodelijk en gevreesd wapen. Daarbij wil ik ook nog vertellen dat, ik weet niet of je dat weet, maar Filistijnen zijn eigenlijk aangespoelde Grieken. En die aangespoelde Grieken die hadden een open helm en geen gesloten helm, ook met geen neusstuk of wat dan ook. Dus hun voorhoofd was helemaal bloot. En waarom vertel ik u dat allemaal? Wel, als Goliath zo'n steen, de grootte van een tennisbal, aan die snelheid tegen zijn appel krijgt, dan splettert hij gewoon open, nee mensen. En dan is hij mors dood. En dan valt hij, denk ik, ja, achterover, maar niet voorover. Dus begrijp je dat hij met een probleem zit? Dan wil ik toch even een opmerking over maken, want Goliath, kunt u lezen in vers 51, die valt voorover en hij is helemaal niet dood. Hij wordt uiteindelijk door onthoofding gedood met zijn eigen zwaard door David. En dat brengt me bij mijn derde opmerking, die wel verband houdt met het vorige, want de plaats die David raakt met zijn slinger in vers 49, wordt bij u vertaald met voorhoofd. En dat is in de grondtekst net hetzelfde woordje dat in vers 6 gebruikt wordt voor de bronzen scheenbeenbeschermers die Goliath draagt. Want scheenbeen en voorhoofd is hetzelfde woord in de grondtekst. Dat is hetzelfde woordje. Dus om een lang verhaal kort te maken, grammaticaal is het perfect mogelijk om het te vertalen zoals ik het nu ga voorlezen aan u. Misschien kunt u meevolgen vanaf vers 48. En het gebeurde toen de Filistijn opstond en naar voren kwam David tegemoet, dat David snel naar de gevechtslinie liep, de Filistijn tegemoet. Vervolgens stak David zijn hand in de tas, nam daar een steen uit, slingerde die weg en raakte de Filistijn daarmee tegen zijn scheenbeen, zodat de steen in zijn scheenbeen drong en hij met zijn gezicht ter aarde viel. Zo overwon David de Filistijn met een slinger en met een steen. Hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Maar een zwaard had David niet in zijn hand. Daarom snelde David naar voren, ging bij de Filistijn staan, hij nam diens zwaard, trok het uit zijn schede en doodde hem en hakte zijn hoofd ermee af. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, vluchtten zij. Je zult wellicht gemerkt hebben dat deze alternatieve vertaling toch wel een beetje logischer klinkt. Ja, als David met één worp tegen het scheenbeen de aanstormende Goliath onderuit haalt, hem zo neutraliseert, dan valt hij inderdaad logischerwijs op zijn gezicht ter aarde. En dat gaf dan ook David rustig de tijd om op Goliath af te stappen, die nooit meer recht kon staan met zijn loodzwaar panzer aan, om hem vervolgens ook te onthoofden met zijn eigen zwaard. Maar er is nog veel meer mensen, het past ook veel beter in het scenario, eens dat je oog krijgt voor de werkelijke strijd die zich hier afspeelt. Want de strijd in de kern is geen strijd tussen David en Goliath, maar een geestelijke strijd tussen de goden van Goliath en de God van David. Daar wil ik je toch even op wijzen. Maar laten we verder lezen in vers 43. Of eerder teruggrijpen, hè. De Filistijn zei tegen David, ben ik een hond dat je met stokken naar mij toekomt? En let nu op de woorden, de Filistijn vervloekte David bij zijn goden. Daarna zei de Filistijn tegen David, kom naar me toe, dan zal ik je vlees aan de vogels in de lucht geven en aan de dieren op het veld. Maar David zei tegen de Filistijn, je komt naar mij toe met een zwaard, met een speer en met een werpspies. Maar ik kom naar je toe in de naam van Jahweh van de legermachten, de God van de slagorde van Israël, die u bespot of gehoond hebt. Zie je hoe dat David Goliath hier tegemoet treedt in geloof? Kijk, zegt hij, Goliath, is dat alles wat je in huis hebt, vriend? Ga je mij nu enkel tegemoet komen met een zwaard en met een speer? Is dat alles wat je in huis hebt, vriend? En David ja, die nadert hem in de naam van Yahweh. Terwijl hij, zoals je leest, David vervloekt bij zijn goden. Als je Goliath bent en je beroept je op goden die geen goden zijn, ja, dan heb je enkel maar een zwaard en een speer waar je kan op vertrouwen. Terwijl David juist nadert in de naam van Yahweh en de reputatie van de verbondsgod van Israël. En zo zie je dat David deze strijd in het juiste kader plaatst. Dit is een strijd tussen de goden van Goliath en de god van David. En dan is het scenario dat zich afspeelt eigenlijk een herhaling van wat zich al eerder in het boek heeft afgespeeld. Namelijk in 1 Samuel hoofdstuk 5. Want daar vond er ook een strijd plaats tussen de Filistijnen en Gods volk. En ze slepen een talisman mee, de ark van God. Maar ze hadden niet ingecalculeerd dat God wel een keer zijn ark zou kunnen laten prijsgeven, weet je nog? En de Filistijnen, heel preus, hè, wat doen ze met hun ark? Ze gaan hem brengen in de tempel van hun god Dagon. En ik wil je daar beginnen lezen, 1 Samuel 5, vers 1. De Filistijnen hadden de ark van God buitgemaakt en ze brachten de ark van God, de tempel van Dagon, binnen en zetten die naast Dagon neer. De volgende morgen gaan ze kijken hoe goed vriendjes dat Dagon en Yahweh geworden zijn gedurende de nacht. En wat zien ze? De volgende ochtend zagen de Asdodieten Dagon voorovergevallen op de vloer liggen voor de ark van Yahweh. Ze tilden Dagon op en zetten hem weer op zijn plaats. Ja, ze stoffen hem netjes weer af, hè, en Dagon zetten ze weer op zijn voetstuk. En weet je wat er de volgende morgen gebeurt? Maar de ochtend daarna lag Dagon weer voorovergevallen op de vloer voor de ark van Yahweh. Zijn hoofd en zijn beide handen waren afgebroken en lagen op de drempel. Dagon was alleen nog een romp. De hand van Yahweh drukte zwaar op de Asdodieten en hij bracht hen in paniek en teisterde hen met gezwellen in Asdod en omgeving. Zie je, vrienden, zoals Dagon hier de Filistijnse afgod op zijn gezicht gaat en machteloos zijn hoofd en armen verliest voor de ark van Yahweh, zo gaat Goliath, de Filistijnse kampioenvechter, op zijn gezicht voor Gods gezalfde. En hij verliest er letterlijk ook het hoofd bij. Toen in 1 Samuel 5 zie je dat er gigantische paniek uitbreekt. En wat leest u in 1 Samuel 17 vers 51? Rarara. Toen de Filistijnen zagen dat hun held dood was, sloegen zij op de vlucht. Grote paniek. Zie je dat de geschiedenis zich herhaalt? Wie is hier nu bang voor wie? Door die overwinning hier van David verlaat de vrees het kamp van de Israëlieten en die slaat over op de Filistijnen. En ze rennen voor hun leven. Ja, de Israëlieten die putten hier moed uit Davids overwinning en ze zetten succesvol de achtervolging. En ook daarin ligt er wel een heel bijzondere les voor ons, maar ik moet ze laten liggen, want er is nog veel meer te vertellen hier in dit stukje. Want het wordt nog veel mooier, inderdaad. Goliath, de reus, die gaat hier op zijn gezicht voor Gods gezalfde, maar een reus die op zijn gezicht gaat, door een steen tegen zijn voeten. Kan je dat van nog ergens? Boek Daniël, hoofdstuk 2. Daar heeft onze vriend koning Nebu een droom, die hem zeer verontrust, waarvan hij echt de uitlegging wilt. En dan is het Daniël die hem vertelt wat hij heeft gedroomd. En wat heeft hij gezien in zijn droom? Een gigantisch beeld met een houten hoofd. Maar het is wel een reus op leme voeten, hè? Want dan ziet hij een steen die niet door mensenhanden wordt losgemaakt, waarmee duidelijk bedoeld wordt dat het geen mensenwerk is, maar Gods werk. En die steen die treft dit gigantische beeld. Waar ergens? Aan zijn voorhoofd? Aan zijn voeten, nee. En dan zie je dat het beeld onderuit gaat en het wordt tot stof. En de steen, die wordt tot een berg die de ganse aarde vervult. Ja, de reus met leme voeten, dat zijn de koninkrijken van deze aarde. En de niet met handen losgemaakte steen is de mensenzoon en zijn koninkrijk die ervoor in de plaats komt, die de ganse aarde zal vervullen. Als dat niet wonderlijk is. En dan wil ik als laatste eindigen, vrienden, met de tekenen van Davids overwinning. Ja, wat de schedel van Goliath betreft, die David uiteindelijk in Jeruzalem zal brengen, daar heb ik u in de eerste toespraak al op gewezen. Ik geloof dat de evangelisten heel duidelijk daarop zinspelen, wanneer ze vermelden, alle vier, dat Jezus gekruisigd wordt op de schedelplaats. Maar er is hier nog een symbool van Davids overwinning. En dat is het zwaard van Goliath. En wat doet David daarmee? Je kunt het lezen in vers 54. Hij brengt het in zijn tent. Wie zijn tent? Zijn tent met een kleine letter of is het zijn met een grote letter? Ik dacht het ook dat het in Gods tent is. Heel eenvoudig, omdat je duidelijk ziet, enkele hoofdstukken verder, in hoofdstuk 21, dat David, die op de vlucht gegaan is voor Saul, te Nob arriveert, waar de tent van God staat. En daar krijgt hij die bewuste toonbroden om te eten, waar de Heer Jezus het over heeft, hè, op de Sabbat. Maar dan krijgt hij nog iets meer. Hij vraagt ook aan de hoge priester om een zwaard, want hij was inderhaast zijn wapenrusting vergeten. En dan zegt hij in vers 9, toen zei de priester, het zwaard van Goliath de Filistijn, die door u verslagen is in het eikendal, zie, dat ligt hier, in een kleed gewikkeld achter de efod. Als u dat mee wilt nemen, neem het mee, want er is hier geen ander dan dat. En David zei, zoals dat is er geen tweede, geef het mij. Ik geloof dat David het zwaard brengt in de tent van Yahweh. Waarom? Om Yahweh ook de eer te geven voor die grootste overwinning op de vijand in gans Israëls geschiedenis. Want het is een overwinning, vrienden, die de toekomst van Gods volk drastisch zal gaan veranderen. David is op toneel verschenen. Dat is het grote kantelpunt in Israëls geschiedenis. En dit is de legendarische overwinning die het teken is van Davids toekomstige heerschappij. En het is ook een overwinning die natuurlijk vooruitwijst naar de komende overwinning van de grootste kleinzoon van David, wanneer die op het kruis van Golgotha zijn overwinning gaat realiseren. Want wanneer de Heer Jezus 1000 jaar later naar die plaats trekt waar hij gekruisigd zal worden, ja, dan draagt hij geen bloedige schedel in zijn handen zoals David, maar is zijn eigen hoofd bebloed door een doornenkroon. En over zijn schouder heeft hij geen zwaard, zoals David, maar een kruis. En dan zie je de Heer Jezus heel die weg gaan. En aan het eind van die lange weg wordt dat kruis geplant op de schedelplaats. Zie je dat voor je? Kruis geplant op de schedelplaats. Ja, Jezus, die wordt gekruisigd op het wapen van de tegenstander. De kruisdood is het zwaard waarmee de Heer Jezus zijn tegenstander zal onthoofden en zijn kracht en zijn macht voorgoed verbreken. En voor het Joodse volk is Jezus in zijn vernedering daar op het kruis een van God vervloekte, een van God verlatene, wanneer hij inderdaad daar aan het vloekhout der schande gehangen wordt. En toch gaat de Heer Jezus dat sterven in het teken van Israëls grootste overwinning. Schedel en het zwaard van Goliath. En wat roept de Heer Jezus uit op het kruis? Wat zijn zijn woorden die hij uitroept op het kruis? Lema, lema, sabachthani. In Nederlands, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waar komt dat vandaan? Uit welke psalm? Psalm 22, inderdaad. En hoe wordt die traditioneel geïnterpreteerd als de Heer Jezus die woorden uitspreekt? Dat de Heer Jezus van zijn God en Vader verlaten wordt op het kruis. Ik loop hier wel het risico van verketterd te worden, maar ik ga toch zeggen, ik ben daar helemaal niet mee akkoord. Want theologisch gezien klopt dat van geen meter. Wilt u met mij eens Psalm 22 opslaan? Ja, onze Heer Jezus die doet niet aan knip- en plaktheologie. Hij citeert geen snippers. Als hij Psalm 22, de openingszin, aanhaalt, dan doelt hij op de volledige psalm. En dat is misschien minder bekend onder ons, maar Psalm 22 is in de Joodse traditie de grootste overwinningspsalm die in het psalmboek staat. Het is een psalm die de overwinning van Gods grote liefde en macht bezingt, die het aangezicht van de hele wereld en de toekomst van alle volken voorgoed zal veranderen. Ja, de jammerklacht in het eerste gedeelte is hier al onbekend, is hier ook misschien honderden keren voorgelezen, maar dat is maar de helft van het verhaal, mensen. De psalm verandert definitief van toon in vers 22 of vers 23, afhankelijk van de nummering van die versen. Ja, de psalm opent met de woorden: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep overdag, maar u antwoordt niet. Inderdaad. Maar kijk eens in vers 22 of vers 23, wat zijn de woorden dan aan het eind? Ja, u hebt mij verhoord. Ik zal uw naam, mijn broeders, vertellen. In het midden van de bijeenvergadering zal ik u loven. U die Jahweh vreest, looft hem, alle nakomelingen van Jacob. Vereer hem, wees bevreesd voor hem, alle nakomelingen van Israël. En waarom moeten ze dat doen? Want hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Begrijp je dat naartoe wel in de context van heel de psalm? Van u zal mijn lof zijn in een grote bijeenvergadering. Mijn geloften zal ik nakomen en bijzijn van wie hem vrezen. De zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Wie Jahweh zoeken, zullen hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven. Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot Jahweh bekeren. Alle geslachten van de heidenvolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen. En waarom? Want het koningschap is van Jahweh. Hij heerst over de heidenvolken. Alle groten der aarde zullen eten en zich neerbuigen. Allen die in het stof neerdalen en hun ziel niet in het leven kunnen behouden, zullen voor zijn aangezicht neerbuigen. Filippenzen 2 zeker zoiets? Ik weet niet, ik dacht dat dat zoiets was. Het nageslacht zal hem dienen en aan Jahweh toegeschreven worden tot in generaties. Zij zullen komen en zijn gerechtigheid verkondigen aan het volk dat geboren zal worden, want hij heeft het gedaan. Wat zijn de laatste woorden die de Heer Jezus uitspreekt op het kruis? Het einde van die psalm, hè? Gods grootste overwinning, vrienden. Daar, op het kruis, op de schedelplaats, behaalt de Heer Jezus, de grootste kleinzoon van David, in het teken van de overwinning van zijn roemrijke voorvader, schedel en een zwaard, een kosmische overwinning. De grootste overwinning aller tijden, die het aangezicht van de aarde en de toekomst van alle volkeren voorgoed zal veranderen. Als dat niet geweldig is. Laten we hem loven en prijzen, omdat hij het heeft gedaan.